In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Ze geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer Xander Beenhakkers. Xander, welkom.
Hi Bob.
Leuk dat je er bent. Laten we beginnen eventjes met de actualiteit. De dag dat we het opnemen is 16 september. En dat is de dag dat we te horen kregen dat er in verschillende landen ongeveer 17 grote drugscriminelen zijn opgepakt door middel van internationale samenwerking. Ik ga het met jou over internationale samenwerking op dit gebied hebben. Is dit dan een prachtige dag om dit thema te bespreken? Want dit lijkt me een kers op de taart van de samenwerking.
Ja, prachtig voorbeeld natuurlijk. En ook mooi dat het vandaag samenvalt met dit congres. Dus een heel mooi voorbeeld van internationale samenwerking. Mooi resultaat zo op het eerste gezicht. Alhoewel het resultaat altijd nog moet blijken in de rechtszaak. Het is wel alleen maar een voorbeeld van strafrechtelijke samenwerking. En dat is nou net waar we het klassiek al best wel kunnen met elkaar. Als er echt grote criminaliteit is die grensoverschrijdend is en politie en justitie zetten de tanden erin, dan komen we wel ergens met internationale rechtshulpverzoeken. Dus dat is een redelijk uitgekristalliseerd veld. En in dit geval met een heel mooi resultaat. Maar de uitdaging bij internationale samenwerking gaat wat mij betreft veel verder dan alleen maar de grote succesvolle strafrechtonderzoeken.
Nou, neem me mee. Waar moeten wij nog van alles verbeteren?
Laat ik het voorbeeld nemen dat Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, vanmorgen hier op het congres uitsprak. Die wordt in zijn stad ook actueel de afgelopen weken geconfronteerd met een enorme golf aan geweld. Er staan inmiddels panzerwagens in de straten van Antwerpen als antwoord van de overheid op dat geweld. Komt allemaal voort uit de drugsscene daar. En zijn grote frustratie is dat die samenwerking tussen Nederland en België, veel dichter bij elkaar dan het succesvolle onderzoek dat vanmorgen geklapt is, ontzettend moeizaam is. Zijn stelling is, ja, Nederland loopt enorm voor. Nederland heeft op alle niveaus, zowel qua landelijk beleid als de enorme investering, die we ook gisteren op Prinsjesdag weer hebben gehoord, dat er miljoenen worden vrijgemaakt structureel om een multidisciplinaire interventieteam structureel in het leven te roepen. Ja, hij zegt letterlijk, ik kan daar alleen maar met heel veel verlangen naar kijken, want ik hoop dat dat in België ook toekomst wordt. En als je het zo dicht bij huis haalt, hij worstelt dus met zijn centrale overheid die de wetgeving maar niet zodanig aanpast dat hij als burgemeester, maar ook andere diensten zoals Belastingdienst enzovoorts, in België hetzelfde kunnen gaan doen als wij hier in Nederland. Dus ja, mooi succes vandaag in het strafrecht, maar in dat grote spectrum dat er achteraan moet komen, dat ook bestuursrechtelijk die burgemeester en andere veiligheidspartners aan de bak kunnen, daar hebben we nog wel een lange weg te gaan.
Maar in hoeverre is dit voorbeeld wat jij schetst niet gewoon de taak van België om dit op orde te krijgen? Wat hebben wij als Nederland zijnde daar dan mee te maken? Hoe zouden we hen kunnen helpen?
Je eerste vraag, wat hebben wij daarmee te maken? Je kan zeggen het is een waterbed effect. Als wij hier harder gaan drukken, dan merken ze dat in België of in andere omringende landen. Alleen het kenmerk van een waterbed is, heeft ook een einde. Dus als een golf een bepaalde kant op gaat, komt die ook weer terug. Wat er gebeurt als wij hier harder drukken en daardoor gaan veel criminelen zich in België vestigen of hun activiteiten daarna verplaatsen. Veel van de kopstukken zitten in Nederland, blijven in Nederland. Dus het geld blijft toch deze kant op komen, wordt vanuit hier geïnvesteerd. Dus die grens is iets wat wij als overheid een dingetje vinden, maar die criminelen helemaal niet. Dus dat is wat we ervan merken. Wat kan er in de samenwerking beter? Ja, lokaal beginnen we elkaar soms beter te vinden. Maar wat er echt nodig is, is denk ik dat landelijke wetgeving op elkaar wordt afgestemd. Zodat bevoegdheden van grenslanden een klein beetje op elkaar gaan lijken.
Ik sprak in deze podcastreeks met verschillende sprekers, sprak ook met Cedric Stuyck. En hij zei, iedereen wil wel internationale samenwerking, staat bij de grens, maar niemand steekt de hand uit. Vind jij dat een juiste metafoor voor hoe het op dit moment gesteld staat?
Ja, het eigen nationale belang staat toch vaak voorop. Ook omdat het al ingewikkeld genoeg is om het in eigen land goed te regelen. Als je kijkt wat er nodig is geweest om in Nederland de handen op elkaar te krijgen voor waar we nu staan, dan is dat een enorme krachtsinspanning. En dan zie je dat de eerste jaren van de aanpak van ondermijning het laaghangend fruit wel geplukt is. En nu de weg van de lange adem is ingezet. Dat is ontzettend moeilijk te organiseren. Alleen al in eigen land. Laat staan dat je het in internationaal verband zou willen doen. Dat betekent dus dat je internationaal wetgeving op elkaar moet gaan afstemmen van soevereine landen. Een oplossingsrichting zou kunnen zijn dat de EU daar een rol in pakt. Die is natuurlijk op een aantal thema's aan het zoeken naar harmonisering van wetgeving. Ja, dat zou ook op het gebied van straf- en bestuursrecht wellicht kunnen.
Heb je een concreet voorbeeld wat er beter kan? En hoe dat beter dan kan?
Nou, een voorbeeld dat, ik blijf weer even dicht bij huis, bij die burgemeesters van Turnhout en van Antwerpen die we hier vanmorgen spraken. De Bibop-wetgeving. Die is in Nederland, heeft al best wel een historie, wordt met veel succes toegepast door burgemeesters, door gemeenten. En de grote klacht van Belgische burgemeesters is dat zij het er bij de nationale regering niet doorheen krijgen. Dus dat die zeggen, ja wacht even, dit is toch vooral een zaak van het parket en van het strafrecht. En dat bestuursrecht, dat willen we daartoe niet uitbreiden. We willen de burgemeester niet als cowboy vooraan in de frontlinie van die criminaliteitsbestrijding. Dat is wel een concreet voorbeeld van wat beter kan en dat is net over de grens. Dus waar we hier in Brabant, ik noem maar even, een clubhuis van een motorbende naar buiten pesten. En die vestigen zich net over de grens in de omgeving van Turnhout of elders op de Kempen. Daar wordt dus geen stroopreed in de weg gelegd.
Ja, terwijl je toch zou denken van het is zo makkelijk om informatie door te spelen naar je buren. Volgens mij kan dat door het Schengenverdrag heel makkelijk zelfs om informatie door te geven. Maar dan zit ik meer met misschien meer een psychologische vraag. Waarom gebeurt dat dan niet?
Ja, ik zeg niet dat het niet gebeurt. Het gebeurt incidenteel en dan vaak op basis van persoonlijke relaties of op basis van de formele rechtshulpverzoeken. En die weg is langdurig, met veel waarborgen omkleed en dan krijg je echt alleen maar technisch wat je gevraagd hebt. Het investeren in een langdurige relatie over de landsgrenzen heen is iets wat echt versterking nodig heeft. Daar zijn congressen als dit ook belangrijk voor. Nu in coronatijd treffen we elkaar iets minder. Maar waar je ziet dat mensen uit grensgemeenten of mensen van naburige parketten van het Openbaar Ministerie of aangrenzende politiekorps aan twee kanten van de grens investeren in de relatie met elkaar, daar lukt het vaak wel. Daar vinden mensen wel een weg. Ook binnen de privacywetgeving van de twee verschillende landen. Punt is dat investeren in die relatie, in dat netwerk, enorm veel tijd kost en we daar met z'n allen niet heel veel tijd in investeren.
Nee, terwijl voor criminelen is het blijkbaar gewoon aan de orde van de dag dat ze gewoon de grens overgaan.
Ja, voor een crimineel bestaat die grens vaak niet. Die zoekt naar het beste ondernemersmodel. En of je nou een productieplek, of dat nou hennep of synthetisch is, of het terugsnijden van coke in België zet en een ander logistiek onderdeel van het bedrijf in Nederland en weer een ander distributiekanaal via Duitsland. Ja, lekker belangrijk, maar voor ons is het een enorm lastige horde om te nemen.
Jij legt net eerder in het gesprek een deel van de verantwoordelijkheid bij de Europese Unie. Hoe zie je dat concreet voor je? Want wordt het daar niet ook heel stroperig van allemaal en heel langzaam voordat er dan daadwerkelijk wat gebeurt?
Ja, maar dat is het nu ook al. Sterker nog, bilateraal, unilateraal lukt het landen kennelijk niet om wetgeving op elkaar af te stemmen. Daarom kijk ik met nadruk naar Europa. Ja, dat zijn enorm stroperige, langdurige processen. Maar als we ze niet inzetten, weten we zeker dat het er niet komt.
En hoe moet dat dan worden ingezet?
Nou, bijvoorbeeld zo'n Bibop-wetgeving. Als je die weet te harmoniseren, zodat het bestuurlijk instrumentarium voor burgemeesters in grenslanden enigszins op elkaar gaat lijken, dan voorkom je dat waterbedeffect dat we aan één kant van de grens aan het duwen zijn en aan de andere kant van de grens een burgemeester zit die eigenlijk het gevoel heeft dat hij met lege handen staat.
Ja, dat begrijp ik. Maar oké, dus onze Bibop-wet naar grenslanden, dat is volgens jou een goed idee.
Ja.
Maar voor mijn gevoel komt in dit gesprek heel de tijd onze verantwoordelijkheid als Nederland zijnde. Maar wat doen de buurlanden en de Europese Unie voor ons als Nederland zijnde? Hoe krijgen we ook weer die samenwerking dat het een weegschaal blijft en dat die in evenwicht blijft?
Ja, kijk, op het gebied van opsporing werken we in Europees verband goed samen. Onder Europol merk je dat die samenwerking geïntensiveerd is. Nou, de actie van vanmorgen is een goed voorbeeld waar we tussen verschillende Europese landen en daarbuiten hebben samengewerkt. Dus er zijn zeker goede initiatieven. Mijn pleidooi is dat we het ook naar harmonisering van wetgeving zouden moeten trekken. Dus breder dan het nu gebeurt. Daar kan Europa nog echt wel een stap naar voren zetten. En tegelijkertijd is Europa niks meer dan de optelsom van de lidstaten. Dus als de lidstaten daar niet voor openstaan, dan is dat een heilloze weg. En dat is een beetje de catch-22 waar het voor mijn gevoel in zit. Dus jouw vraag kan ik niet 100% beantwoorden, maar je zoekt wel die wederkerigheid.
Ja, dat begrijp ik. Maar dan zou ik eerder de wederkerigheid zoeken. Maar goed, tussen verschillende lidstaten zelf, dan dat inderdaad de Europese Unie met z'n allen daarover beslist. Want dan krijg je inderdaad dat sommige landen zeggen van ja, van mij hoeft dat niet. Is het niet veel gunstiger om op wat lager niveau samen te werken dan dat gelijk de Europese Unie eroverheen moet als grote paraplu.
Mijn pleidooi is niet dat het of-of is, maar en-en.
En-en.
Okay. Dus wat we al aan het doen zijn, is op kleiner verband proberen samen te werken. Ik noem het voorbeeld van België, maar we kennen ook de U-regio's langs de grens. Ook de hele landsgrens met Duitsland, waarin we met de verschillende länder in Duitsland samenwerken. Dus daar gebeuren hele goede dingen. Lokaal, kleinschalig. Alleen ook in die kleinschalige lokale samenwerking merk je dat er een gemis is aan harmonisering van wetgeving. En dat regel je niet lokaal. Vandaar dat ik toevoeg, we moeten ook tussen landen en wellicht op Europees niveau nog iets toevoegen aan de aanpak.
Ja, ik kan me voorstellen dat het qua wetgeving een ongelooflijk rompslomp is als je net met een grens te maken hebt en twee politiebureaus aan beide kanten van de grens.
Ja.
Heb jij enig inzicht hoe dat op dagelijkse basis, ja, wat daar gebeurt?
Ik kan een mooi voorbeeld noemen dat we allemaal gezien hebben in de coronatijd. Aan twee kanten van de grens heerst een ander beleid als het gaat om coronahandhaving. Duitsland, Nederland, België pak ik dan even. In Limburg hadden we de situatie dat mensen die van België naar Duitsland wilden reizen twee grenzen over moeten. En eerst gecontroleerd werden door Belgische grensbewaking of politie die het Belgische beleid handhaven. Vervolgens in Nederland iets wel of niet mogen wat weer anders is. En vervolgens Duitsland inrijden en die weer iets gaan doen wat anders is. Het lukte al niet om op een specifiek thema in een crisis, om zo'n specifiek in een kort tijdsbestek, twee, laat staan drie landen een aanpak te laten harmoniseren. Dus dat vind ik wel een voorbeeld van hoe ingrijpend het kan zijn als op kleine schaal dit niet lukt.
In dat opzicht kun je bijna zeggen dat die landsgrenzen ons meer belemmeren dan dat ze met ons meewerken.
Doen ze ook.
Ja, dan ga je een heel filosofisch gesprek over waarom we überhaupt dan landsgrenzen hebben. En dat is nu een hele korte periode. Dus wat gebeurt er al jarenlang op crimineel niveau, zeg maar? En waar het allemaal mee te maken heeft?
Ja, kijk,
heb je daar een
we kennen natuurlijk
van?
Een lange historie van smokkel tussen Brabant en België en Vlaanderen. Waar generaties lang smokkelroutes zijn ontstaan. Ja, het feit dat de smokkel waar verandert en dat wetgeving verandert en dat het een ondermijnender effect krijgt doordat het over grotere geldstromen en andere spullen gaat, of mensen, maakt het fenomeen smokkelen nog niet anders. En dat smokkelen is er niet, als er geen landsgrens is. Dus vanuit de historie gezien hebben die landsgrenzen allemaal de functie gehad of hebben die zaken verstoord. Maar één grote belemmering zijn ze zeker, en dat is om als gezamenlijke overheden jezelf te organiseren tegen die georganiseerde misdaad. Dat is natuurlijk het credo nu een beetje. Een georganiseerde overheid tegenover georganiseerde misdaad. Nou, dat vinden we lokaal al ingewikkeld. Laat staan provinciaal of nationaal. En dan willen we daar even aan toevoegen dat we dat ook internationaal op datzelfde niveau willen organiseren. Ik geef het je te doen, maar het is wel de stap die we te zetten hebben. En waar echt iedere politicus denk ik de verantwoordelijkheid in heeft om daarin vooruit te stappen. En dat bedoel ik niet alleen Nederlandse politici, maar ook ons omringende landen.
En ik neem aan dat een enorme stap is.
Ja.
Wat is het eerste kleine stapje wat het eerste moet veranderen om deze keten in werking te zetten?
Ik geloof in kleine voorbeelden waarmee je een stapje laat zien. Daarom noemde ik daar straks ook die BIBOP-wetgeving. Dat is op zich een relatief eenvoudige om daar kleine stapjes in te zetten. Om je lokaal bestuur een aantal instrumenten in handen te geven om naast die politie- en strafrechtenketen te gaan staan. Dus dat zou ik een hele mooie eerste stap vinden. Een tweede zou zijn dat we een stap verder gaan in informatieuitwisseling. Dan heb je nog weinig te maken met wetgeving die geharmoniseerd wordt. Maar actief informatie delen en daar ook een grondhouding in laten zien dat je dat ook doet. Soms tegen weerwil van de belemmeringen die je misschien hebt. Dat zou een andere mooie stap zijn.
Hoe gaat dat nu, dat informatie delen?
Nou, die zei ik daar straks, op eigenlijk langs twee routes. We hebben de formele weg van de internationale rechtshulpverzoeken. Dat is vaak een lange weg, vrij formeel. En langs de informele netwerken, door mensen die al langdurig met elkaar samenwerken, elkaar vertrouwen. En dus zeggen, zoeken naar oplossingen om die informatie te delen.
Ja, maar dat is natuurlijk nooit iemand in Groningen en nooit iemand in het westen van België.
Nee, maar het is, nou dat zeg jij. Burgemeester De Wever die noemde dat straks een voorbeeld van een hele concrete zaak waarbij in Amsterdam iemand de opdracht had, of twee mannen in een auto de opdracht hadden gekregen om in Antwerpen iemand te liquideren. Die mensen die treffen ze aan in een auto in België. Het wapen dat ze bij zich zouden hebben was al gedumpt. En ze krijgen dus op dat moment niet de informatie op tijd uit Nederland om die mannen ook vast te kunnen zetten. Ja, hoe makkelijk kan het zijn, zou je dan zeggen?
Het is een belletje, lijkt me.
Ja.
Of een mailtje.
Nou ja, kennelijk hebben we dus niet georganiseerd dat de lijnen kort genoeg zijn om in dit soort toch zware vorm van criminaliteit dat belletje even snel te kunnen plegen.
En tot slot, hoe lang hebben we nodig om alles in jouw ideale beeld te krijgen naar waar het moet zijn? Gaan wij dat nog meemaken of is dat een kwestie van een jaar voordat allemaal goed kan geregeld kan zijn?
Nee, het is niet klaar. Er is niet een moment X dat het klaar is. Het is een constante machtsstrijd. Criminaliteit ontwikkeld, er komen weer nieuwe logistieke routes, nieuwe fenomenen. En de overheid loopt er altijd achteraan om dat te onderkennen en daarop te handelen. En dat spel moet constant op de wagen. Ik hoop wel dat we binnen een jaar of 3-4 iets in harmonisering van wetgeving kunnen doen en iets in het beter informatie uitwisselen. Of dat nou gaat door joint intelligence teams of andere manieren. Maar die stapjes zouden we toch moeten kunnen zetten in een paar jaar.
Dat neem ik aan, maar dat lijkt me dat altijd het frustrerende van jullie beroep. Dat er is nooit een punt X.
Nee, er is nooit een punt X. Het is een glijdende schaal. Waar ik wel goede hoop op heb, is dat het multidisciplinair interventieteam dat nu structureel wordt gemaakt uit de Prinsjesdag gelden, noem ik het maar. Dat die deze internationale samenwerking en informatieuitwisseling echt een snelle boost gaan geven.
Xander Beenhakkers, dankjewel.
Graag gedaan.